Nieuw Business Radio.
Update met Martine Howard.
Een grote wake-up call, want bijna 80% van de AI-pilots loopt vast. Dat blijkt uit de cijfers van Data Readiness Index van 2026. Hoe kun je als organisatie een betrouwbare en veilige fundering voor AI creëren? Of anders gezegd, hoe werk je aan datasoevereiniteit in een AI-tijdperk? Juist in deze tijd met zoveel ontwikkelingen, wat moet je dan doen als organisatie om echt het verschil te kunnen maken? Nou, vandaag zijn we bij het event van Cloudera hier op Schiphol om daar meer over te weten te komen. Cloudera is een dataspecialist. Ze werken met een open source en ze helpen bedrijven met onder meer AI-implementatie. Ze kunnen ondernemers die met AI werken veel meer uit hun data halen. Ik ben Martine Howard en vandaag horen en spreken we Frank Beerlage, Managing Director Benelux bij Cloudera.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.
Frank, enorm bedankt voor de presentatie. Ik denk dat je een hele heldere, maar ook dringende boodschap eigenlijk ook wel hebt. Voor iedereen, ook voor onze luisteraars. Er is veel gaande op dit moment als het gaat om AI en soevereiniteit.
Ja, ik denk dat senior management vraagt. Misschien herkennen jullie dat. Senior management, de grote organisaties. Meer dan 80% denkt gewoon, wij hebben onze zaken goed op orde. Wij hebben onze data goed op orde. Dus als wij modellen gaan draaien op de data die we hebben. Ja, dan kunnen wij denk ik die uitkomst wel vertrouwen. Maar als je kijkt lager in de organisatie, dan zegt zeg maar, met name de IT-afdelingen zeggen, dat is gewoon niet waar. Ik denk dat wij maar ongeveer 20% daadwerkelijk goed op orde hebben. Dus je ziet zeg maar dat er, als je het hebt dus over onbetrouwbaar, dat dus de top denkt dat alles wat ze doen met AI gebaseerd is op de wereld die ze hebben. Maar uiteindelijk in de onderlagen weten ze gewoon dat, ja, we hebben gewoon niet alle data. Nou, hoe ga je... Ja, als je weet dat AI is een large language model, een LLM, die gaat trainen op basis van de data die die heeft. Ja? Dan is dat nog wel een punt. Ja? Dus we gaan dus modellen trainen. De uitkomst die eruit komt, die gaan we als betrouwbaar ervaren. Maar de vraag is dat wel betrouwbaar? Want het datafundament is er niet. En dat is helaas niet het meest sexy gedeelte van AI, maar dat is wel het absoluut noodzakelijke. Hoe kun je... Het bouwen van een huis is de fundering ook belangrijk. Het is natuurlijk niet zo het leukste van het huis. Maar we weten allemaal, als dat niet goed zit, dan heeft het hele huis verder geen zin.
Er is veel gaande op dit moment als het gaat om AI en soevereiniteit. En jij hebt het eigenlijk wel onderverdeeld in drie, nou ja, misschien wel pijlers op dit moment. Drie belangrijke pijlers waar je goed naar kunt kijken als organisatie. Onbetrouwbaar, onbeheersbaar en onbetaalbaar. Kun je dat weer wat meer uitleggen, zeg maar? Waarom zijn deze drie pijlers zo belangrijk om naar te kijken als het gaat om AI en soevereiniteit?
Ja, ik zeg dat als wij doorgaan in de huidige vorm, ja, worden ze langzamerhand onbetrouwbaar, onbeheersbaar en onbetaalbaar. Ja. Het is niet dat AI zelf dat is, even voor de verduidelijking. Kijk, er zit heel veel waarde in AI en AI-modellen. We gebruiken het iedere dag, privé, denk ik tegenwoordig. Als we rapportages moeten maken, dan laten we even een check doen door de AI. En er zit heel veel waarde in AI. Maar wat we zien, zeker in grote organisaties, hè, als consument gebruiken het, maar we zijn natuurlijk allemaal ook een consument in onze eigen organisatie. Als het bedrijfsbreed wordt uitgerold, dan zien we dat de meeste projecten falen. Gewoon puur omdat, als je kijkt naar de onbetrouwbaarheid, de data is vaak niet betrouwbaar en dan gaan wij hele intelligente modellen, die zijn ook heel erg intelligent, laten we loslaten op data die niet helemaal betrouwbaar is. Nou, dan krijg je heel erg snel een fantastisch antwoord. Maar de vraag is, heb ik wel het juiste antwoord? Want het zijn wel vaak black boxes waar we draaien, maar we weten niet precies wat er gebeurt met het model. Nou, dat is dus één van die zaken. Als we niet onze aanpak met betrekking tot AI aanpassen, dan is één risico is dat het onbetrouwbaar is.
Ja. We spraken het zojuist natuurlijk eigenlijk ook al. Hè? Het besef dat het niet zo betrouwbaar is, mag misschien nog wel meer groeien. Denk jij dat ook?
Ja, ik denk dat het goed is dat je beseft wat je aan het doen bent. Ja, dus dat, ik vertelde dat voorbeeld van, ik was mijn reis aan het plannen naar Italië en ik zeg, ik wil niet langer dan 4,5 uur rijden, bedenk een tussenstop en geef een hotel voorstel. En dan maakt hij gewoon echt een paar flinke fouten. Nou heb ik in Duitsland gewerkt, dus ik weet dat dat niet kan. Ja. Maar toch ga je er eigenlijk vanuit dat dat model het gewoon goed doet. Ik denk dat 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 er veel mensen beseffen dat het antwoord niet altijd hoeft te kloppen. Maar dat we toch eigenlijk er wel vanuit gaan dat het klopt. En dan zeggen dat je belastingaangifte uploaden in ChatGPT. En zeggen van doe mijn belastingaangifte maar meteen naar de Belastingdienst. Het zou mij niet verbazen dat er verschillende mensen in Nederland dit gewoon doen. En ja, en dan maar kijken wat er uitkomt. Ik heb het zelf niet gedaan, dus misschien werkt het wel. Ik weet het niet.
Ja. Ik denk dat in dit geval vaak het gemak het misschien eigenlijk ook wel wint van hetgene wat we stiekem misschien wel ergens weten. Onbeheersbaar was wel de tweede pijler.
Ja, onbeheersbaar is natuurlijk. De laatste tijd gebeurt er wel heel erg veel. Hè? Wat we afgelopen week zagen, dat de Federal Trade Commission niet langer onafhankelijk is. Dus de Amerikaanse overheid mag in een objectief orgaan wat bedoeld is voor de bescherming van bedrijven en consumenten, is niet langer onafhankelijk. Dus dat is ik ben geen politicoloog, maar dat is nogal wat, want dat is namelijk wel de partij in Amerika waar wij als EU afspraken mee maken, hè, over trade laws en data privacy. Dat is met die partij, die dus sinds deze week niet meer onafhankelijk is. Dus dat is één. Twee is dat het zetten van je data in een Europees datacentrum wil niet zeggen dat je soeverein bent. Ja, de plek waar het staat zegt helemaal niets over het feit of het wel of niet gecontroleerd wordt. Dus de onbeheersbaarheid heeft twee facetten. We weten allemaal dat onder de US Cloud en de US Patriot Act Amerikaanse bedrijven verplicht zijn, als die vraag er komt, om data van Europese organisaties of inwoners te delen met de Amerikaanse overheid. Dat is nu eenmaal zo. Tegelijkertijd zijn ze dan vaak in strijd met Europese wetgeving. Ja, dus dan moeten ze die afweging maken. Wat doen we daarmee? En ten tweede, als je kijkt naar de onbeheersbaarheid, we moeten er wel voor zorgen dat we een omgeving creëren die echt afgeschermd kan worden. We hebben onze eigen EU-regels tot data. En we hebben sinds kort ook een AI, de Europese AI wetgeving, daar moeten we ook aan voldoen. Nou, het zomaar laden van data in een omgeving en daar AI-modellen op loslaten, het zomaar laden van vertrouwelijke gegevens van jouw bedrijf in ChatGPT, ja, ik denk dat we wel beseffen dat dat natuurlijk tot iets onbeheersbaars gaat leiden.
Ja. Ja, jij zei ook al hè, zojuist dat de plek waar het staat. Ik denk dat er nog steeds veel bedrijven zijn die denken, ja, mijn data wordt opgeslagen in een datacentrum in Nederland of in Europa. Nou, dan is het wel oké. Maar zo simpel is het niet. Zijn we daar iets te gemakkelijk in?
Ik denk dat de kracht van Nederland is dat wij heel innovatief zijn als klein land. Yeah. En daarin af en toe inderdaad ook vrij snel en vooruitstrevend ingaan. Vergelijk dat met Frankrijk, yeah, wat duidelijk veel conservatiever is. Maar die hebben besloten, we willen een eigen marine. We moeten zelf vliegtuigen kunnen maken. Die hebben eigen datacenters. Die zijn wat minder open dan wij. Dus van nature zijn wij degene die als eerste al onze data in dat soort omgeving hebben gedaan. Maar ja, terug naar je vraag. Ja, je kunt het hier in Amsterdam of ergens in Noord-Holland in een datacentrum zetten. Maar als dat een Amerikaanse hyperscaler is, en dan is het nog steeds onderhevig aan de US Cloud en de US Patriot Act. Dus de fysieke locatie is echt totaal geen graadmeter. Het kan belangrijk zijn. Ja? Dus het feit dat je data in bijvoorbeeld in Duitsland staat, bij een echte Europese cloud provider, dat is weer iets anders. Dus laat ik zeggen, locatie alleen is niet het antwoord.
Ja. Laten we doorgaan naar de derde. Onbetaalbaar. Voor de CFO's kan dit knetterbelangrijk zijn.
Ja, ik denk dat dit is niet de fijne boodschap die de mensen natuurlijk willen horen. Kijk, er zijn verschillende situaties al geweest. Nou ja, Uber is in het nieuws gekomen dat ze een hele budget een jaarbudget in 3 maanden tijd erheen hadden gejaagd. Kijk, alle modellen, AI-modellen, die draaien op tokens. En token is dus wordt gebaseerd op bijvoorbeeld op een query of op een bepaalde keuze van zoekopdrachten. Dat kan zelfs per woord zijn. Hè? Dus afhankelijk daarvan wordt de prijs bepaald. Nou, daar stond ook in het mooi artikel in het FT ook over advocatenkantoren die kosten extreem zien stijgen. Daar stond deze week ook nog een artikel. Vroeger werden ze gewoon afgerekend op een op een abonnement per maand, per medewerker. Nu gaat het per token. Nou, als je dus heel veel data aan het laden bent, wat ze dus vaak doen, los als je niet altijd het juiste antwoord eruit krijgt, maar dat is een ander, is met name de kostenkant gaat exploderen de komende tijd. Dus terug, als wij AI blijven doen zoals we het nu toe hebben gedaan, en dat extrapoleren naar de toekomst, dan wordt het totaal onbetaalbaar. Dus wij zagen, we hadden zelf een klant van ons, die draaide met een open source model, of het was eigenlijk meer proprietary model, in een andere, in een cloud omgeving. Die betaalde bijna 4 miljoen per jaar om dat AI-model te draaien daar. En dat was heel waardevol voor ze, hè? Want anders zouden ze dat natuurlijk niet doen. Maar als je dat nu op een andere manier draait en je kunt een groot deel van die AI-processing in een andere dataomgeving doen, kon ze terugbrengen, die kostte het ongeveer 9 ton. Dus dat is bijna 86% goedkoper. En dat zal voor iedere organisatie anders zijn. Maar het is wel duidelijk dat, dat die AI-ontwikkelingen zo snel gaan, dat dat allemaal blijven draaien binnen een ChatGPT, binnen een Claude van Anthropic, dat dat onbetaalbaar gaat worden. En wat gaan organisaties hebben dan? Twee keuzes. Of we gaan de AI limiteren in gebruik. Hè? Alleen bepaalde medewerkers op bepaalde momenten mogen er gebruik van maken. Nou, dat is een stopper op innovatie. Dat lijkt mij niet de juiste oplossing. Mm-hmm. Dus we moeten gaan zorgen dat dus die kosten afnemen door die data op een andere manier in een private cloud te gaan zetten bijvoorbeeld. En open source AI-modellen te gaan gebruiken die dan gebruik maken. Zodat je wel de innovatie kunt bieden aan al je medewerkers of aan je klanten, maar niet afhankelijk bent van grote AI-partijen, waarbij de data ook daar staat. Hè? Dus los van de onbeheersbaarheid, als je data gaat laden in natuurlijk in cloud, dan is natuurlijk je data ook gewoon weg uit het land.
Zou de kosten misschien eigenlijk ook wel het grootste pijnpunt zijn, waardoor bedrijven gaan denken, we moeten het anders gaan aanpakken? Want we zitten met z'n allen in zo'n enorme rush. Zeker hier in Nederland. Hè? We willen maar vooruit. We gaan mee op die hype. Wat gaat de grootste trigger, denk jij, zijn? Of moet het eerst echt goed fout gaan ergens bij een ander bedrijf voordat we wakker geschud worden?
Ja, ik denk dat de kosten wel een hele grote trigger zullen zijn. Op het moment dat grote organisaties zien, aan de ene kant zien ze de waarde van het model, van het AI, en tegelijkertijd zien ze de kosten die het met zich meebrengt. Mm-hmm. Ja, dan zul je een beslissing moeten maken. Dus of we gaan het model niet meer uitrollen, of we moeten iets anders aan die kostenkant gaan doen. Want dat kan dus niet. Het is niet allebei. En dus denk ik dat kosten een hele belangrijke trigger zijn. Dus anders omgaan met je data. Waar draait je model? Hoe ga je daarmee om? Ja, en ik denk ook dat als je kijkt naar EU-wetgeving, het niet op de juiste manier omgaan met je data, als daar de echte eerste grote boetes worden uitgedeeld, dan is dat ook wel een wake-up call. Dat we zeggen, oké, we kunnen niet zomaar al onze privacygevoelige gegevens in een ChatGPT gaan laden.
Als we ook nog eventjes verder kijken, hè? Onbetaalbaar is een hele belangrijke. Ja. Toch kan ik me voorstellen, hè, dat voor veel bedrijven, ze hebben al bepaalde keuzes gemaakt, hè, ook als het gaat om de cloud, of een private cloud, al dat soort dingen. Een stap op de plaats maken en kijken, hey, waar liggen de risico's? Waar ligt nou precies mijn data? Wie is daar verantwoordelijk voor? Dat is nog niet zo heel erg makkelijk. Hebben jullie een soort stappenplan voor bedrijven? Hoe helpen jullie bedrijven hiermee om de juiste keuzes te maken?
Ja, kijk, ik snap natuurlijk dat de keuzes zijn gemaakt. Cloud is ook gemak. Je kunt data snel laden. Iemand anders die zorgt voor de hele infrastructuur. En daar hangt uiteraard een prijskaartje aan. En tot nu toe was dat ook niet zo'n heel groot probleem. Je deed analytics. Je maakte rapportages. Je had een bepaalde tooling. En dan kon je je omzet per klant, per land van de afgelopen 2-3 jaar zien. Voorspelbare vragen die je aan een dataomgeving stelt. En met AI verandert de wereld heel erg groot. De modellen zijn groot, zijn complex. Kunnen extreem veel capaciteit vragen. En dus is de verwachting ook dat je zal zien dat die kosten onbeheersbaar worden. En vooral onvoorspelbaar. Hè? Dat is misschien ook wel een hele aardige. Je weet niet meer precies wat het gaat kosten. Nou, dat hebben we een aantal, wat ik net zeg met Uber, wel wat voorbeelden van. Kijk, het stappenplan is dat je echt duidelijk gaat maken, als ik in een meer dan POC, ik wil een AI capaciteit of een AI wil ik uit gaan rollen in mijn organisatie, in de productieomgeving, al mijn medewerkers, misschien zelfs aan mijn klanten wil brengen, dan zal ik het in een private-achtige omgeving gecontroleerd. Niet alleen qua toegang, maar ook qua security, qua encryption, maar ook juist qua kostenkant moet ik dat gaan controleren.
Ja.
Dus ja, ik denk dat, en dat is denk ik wat waar we nu zitten in de wereld. We zien de waarde van AI, maar we komen nu wel voor een aantal moeilijke keuzes te staan van hoe gaan we dit controleerbaar, beheersbaar en betaalbaar maken. Dan de positieve kant van de drie woorden.
Nu kunnen jullie organisaties enorm goed helpen. Toch is er op dit moment natuurlijk ook wel een beetje een soort, nou ja, anti-Amerika wil ik het ook niet zeggen, hè? Maar toch misschien ook wel. Hè? Mensen worden misschien een beetje huiverig of sceptischer als het vanuit Amerika komt. Werkt dat ook tegen jullie? Zeg, want uiteindelijk zijn natuurlijk ook een Amerikaans bedrijf. Of ervaar je dat niet zo?
Ja, ik voel wel af en toe wat negatief sentiment. Dus ik ben wel blij dat je die vraag stelt. Kijk, wij zijn geboren. En alles wat wij doen is dat wij open source technologie als het ware enterprise klaarmaken. Dus wij zorgen ervoor dat de open source componenten, die gebied van data management en AI, dat wij die kunnen leveren, maar dat je niet meer zelf de heavy lifting hoeft te doen. Wij zorgen voor de security, wij zorgen dat voor de hele governance, wij zorgen dat de interfacing goed werkt. Dus wij maken open source enterprise ready. Dat is dus gebaseerd op het hele idee van sharing. Ja, het hele het filosofische van het begin van het internet, waarbij we met z'n allen dingen gaan delen. Dus het juist openmaken en toegankelijk maken. Daarom zijn we ook een voorstander. Als je AI gaat gebruiken, pak een open source AI model. Ga dat runnen in je open source omgeving. Je kosten zijn beheersbaar. Je hebt geen risico's met onverwachte token zaken. En je bent ook nog eens een keer, volgens de EU-wetgeving, ben je ook nog eens een keer sovereign. Nou, waarom zou je dat niet willen? Dus ik denk dat het te makkelijk is om te zeggen dat alle Amerikaanse bedrijven in één keer heel erg slecht zijn. Je moet wel afvragen, wie beheerst mijn data? En kan ik die data weghalen wanneer ik dat wil? Ja. En kan ik dan nog steeds mijn business blijven bedienen? Als ik mijn data weghaal, kan ik nog steeds wel mijn business blijven runnen. Want dat is natuurlijk uiteindelijk waar het wel om draait.
Ja. Je boodschap vandaag eigenlijk is ook wel, misschien ook wel een beetje een noodklok. Hè? Trek aan de bel bij jezelf, maar ook als organisatie. Wat kunnen we gaan verwachten de aankomende maanden? Want er is al enorm veel veranderd de afgelopen 6 maanden. Maar wat denk jij? Wat kunnen we verwachten voor de aankomende maanden?
Ja, dat is een goede vraag als ik dat zou weten. Nou, ik denk wel dat als we kijken waar we 9 maanden geleden stonden of een jaar geleden stonden. En als je kijkt wat er nu is veranderd op dit moment. De discussies die gaande zijn over Europese soevereiniteit. De opkomst van partijen als een Stack IT uit Duitsland en OVH uit Frankrijk. Nederlandse overheden die echt na aan het denken zijn van we moeten wel een andere datastrategie gaan voeren. Banken die hun kroonjuwelen uit de cloud aan het halen zijn naar een nieuwe omgeving. Ik denk dat die wake-up call er wel is. Ja? Dus ik denk dat er nieuwe strategieën moeten komen. En ik geloof ook dat als je AI beheersbaar wil houden, dan zul je na moeten denken over de architectuur van je dataomgeving. Misschien niet altijd een hele fijne boodschap, maar dat is wel de realiteit. Dus nou, naar de toekomst toe. 6 maanden verder, 9 maanden verder. Ik vind het een hele lastige, maar ik denk dat we zullen vaker zien dat een Amerikaanse hyperscaler gedwongen wordt om data van EU-instanties of inwoners te delen. Dat zal nog wel een paar keer gebeuren. En ik kan me voorstellen dat vanuit de Europese commissie, of ik weet niet precies welke entiteit dat is, dat er boetes zullen worden opgelegd daar waar organisaties zich niet houden aan de Privacy Act en de AI Act die we in Europa hebben. Ja. Nou, en ik denk als die twee samen gaan komen, wat ik wel verwacht, dat organisaties zeggen, ja, we kunnen gewoon niet meer terug. We zullen beter moeten nadenken over een datastrategie om de waarde van AI te kunnen realiseren.
Ja. Het is dus nog niet te laat om verandering toe te brengen, maar je zult wel een beetje vaart moeten maken.
Ja, ik denk wel. Ik denk dat het wel. Ik denk als je nu gaat beginnen met een datamigratiestrategie naar een hyperscaler zonder dat je daar een gecontroleerd platform voor gebruikt. Ja, dan denk ik dat je even je strategie moet bespreken met de CFO en een risicoanalyse moet gaan maken of dit wel de juiste manier is. Ga je dat nu nog doen? Welke risico's zijn daaraan verbonden en kun je nog terug?
Ja. Tot slot, welke tip wil je nog meegeven aan onze luisteraars? Na dit hele verhaal wat je al hebt gedeeld.
Ja, ik denk dat de tip is dat je wil je gebruik maken van AI en de waarde die daar absoluut in zit, dat je moet gaan nadenken van hoe ga ik om met mijn data? Hoe kan ik het betaalbaar, beheersbaar houden? Want als je dat goed doet, en er zijn mogelijkheden voor, wij zijn een leverancier die dat voor je kan regelen, maar je zal er wel vandaag mee moeten gaan beginnen.
Dank je.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee op New Business Radio.